Goed, we gaan verder met 1 Korinthe. Ja? 1 Korinthe 2. We zijn vorige keer zijn we gebleven zo'n beetje in vers 6 en 7 over de wijsheid. Het gaat allemaal over de strijd van de wijsheid. We net hadden het over de waarheid en de leugen. Nou, daar gaat het ook altijd om, want je ziet ook de climax trouwens in de keuze voor de leugen in de grote verdrukking natuurlijk. Want dan is de personificatie van de leugen zit daar in Israël. Ja? Iedereen kan hem zien. En dat is de vader van de leugen, de personificatie ervan. De zoon des verderfs, ja. En dan gaat het uiteindelijk om de aanbidding van de schepper of zijn schepsel. Ja? En wij aanbidden de schepper en niet het schepsel. En zo hebben we ook de wijsheid. Je hebt de wijsheid van de wereld. En je hebt... Kan het, dames? We hebben de wijsheid van de wereld, ja. En die is niet van God. Ja, dat is de wijsheid van de duivel, van Satan. En we hebben de wijsheid van God, natuurlijk. Nou, en Paulus zegt daarom in 1 Korinthe 2, vers 6 ook. Hè, het gaat in vers 5, praat hij over dat ons geloof moet niet in de wijsheid van de mensen zijn, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch de overste deze wereld, die te niet worden. De wijsheid van God, ja, is onder de volmaakten. De Korintiërs waren in hun gedrag absoluut nog baby's in het geloof. Zelfs vleeselijk, dat is nog erger, ja. Vleeselijke gelovigen. Dus die zijn niet in staat om de wijsheid van God verder te verstaan, hè. Ze moeten het kruis eerst goed gaan begrijpen. De genade van God. Dus Romeinen, ja, 1 tot en met 5. Dat gaat over de rechtvaardigheid. Hoe word je gerechtvaardigd? De rechtvaardigheid van God. En de mensen zijn onrechtvaardig. Allerlei tegenwerping. Ja, maar ik ben een Jood. Ik ben religieus. Doe allemaal goede dingen. Wordt allemaal onderuit gehaald door Paulus. Alle mensen zijn zondaars. En derven de heerlijkheid Gods. En dan komt hij dan. Dat het evangelie, Christus. God heeft geloof in het bloed van zijn zoon. En dat is voor de verzoening van de mensen. Voor iedereen, Jood en Heiden, geen verschil. Ja, en dan, daarom is de Romeinenbrief ook zo belangrijk. En daar moeten ze dus naar terug. Dat is de wijsheid van God. De wijsheid van het kruis. Ja, dus dan krijg je Romeinen 6. Wat is Romeinen 6? Dat is, je bent dood voor de zonde. Ik ben gestorven met Christus aan het kruis. Ik ben gestorven voor de zonde, maar levend voor hem. Dan krijg je Romeinen 7. Ja, de wet. Nou, ik ben ook dood voor de wet. Ja, ik ben gestorven voor de wet. Want ik ben weer levend, maar in hem. En dan krijg je Romeinen 8, dat is eigenlijk dood voor het vlees. Ja? De zondige natuur. Ik ellendig mens, wie kan mij verlossen van het lichaams deze doods? Dan komt u met de oplossing door de Heilige Geest. Ja? Want wij hebben dus twee dingen die in ons wonen. Dat is de zondige natuur en dat is de Heilige Geest. Dat is die strijd. Nou, en daar moeten Korinthe en iedereen... moet daarmee beginnen. Dus dat is ons advies ook altijd. Voor iedereen die nog maar net aan het begin staat. Begin met de Romeinenbrief te bestuderen. En lees ze maar 1 tot en met 8. Opnieuw. Ik zei het van de week nog tegen Rachel. Lees maar gewoon elke 1 tot en met 8 gewoon lezen. Heb je het 8? Ja, heb je het uit? Nou, ga je nog een keer. Let maar op. Dan gaat je gedachten. Die gaan gewoon. Hè, ik had het met Jaap net ook over. Ja, dat woord dat verandert de mens. En je hebt natuurlijk bestuderen. Je moet ook bestuderen. Maar je hebt ook. Dat je het leest. Je moet het ook in je hoofd krijgen. Ja? En dan gaat Gods geest in je werk. En dan komt tot uitdrukking. Hoe je gaat denken en hoe je gaat bidden. In alles. Alles verandert, komt op zijn kop te staan. Dus naar Korinthe, daarna terug. En oké, en dan verder. Ja? Nou oké, in vers 6. Dus een wijsheid onder de volmaakten. Nog een wijsheid niet in deze wereld. Nog de oogsten in de wereld die teniet worden. Die wijsheid spreken wij niet. De oogsten van de wereld, dat is Satan en zijn duivels en zijn demonen, ja. De hele wereld ligt in zijn macht en wordt beïnvloed door hem. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. En dan komt het. De verborgen wijsheid spreken wij. Want we hebben ook in 1 vers 21 gezien, wat is de wijsheid van God voordat Paulus kwam? Nou? Nou, dat is bijvoorbeeld de wet, dat hebben we vorige keer gezien, ja. De wijsheid van God is geopenbaard in de wet. De 10 geboden. Dat is nogal wat. Dat is de wijsheid van God. Waar kon je die vinden buiten God? buiten de wereld, buiten God? Nergens toch? Er is geen waarheid, er is geen wijsheid buiten God. En de schepping, is dat niet de wijsheid van God? Hoe alles in elkaar zit? Nee, maar over die wijsheid spreken we niet. Paulus zegt, nee, wij spreken... Dat mag je natuurlijk wel lezen, moet je ook weten, je leest het ook. Maar Paulus spreekt over de wijsheid die bestaat in verborgenheid. De verborgen wijsheid. Daar gaat het om. Die kan je nergens vinden. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Je ziet hier een aantal dingen staan. Het heeft allemaal met verborgen te maken. Kijk maar. Bestaande staat in verborgenheid. Dat is één. Bedekt was. Twee. Tevoren verordineerd heeft. Is drie. Tot heerlijkheid van ons. En dan eer de wereld was. Vier keer spreekt hij over een wijsheid die dus verborgen was, niet te vinden was, voordat de wereld er was, tevoren, enzovoort, enzovoort. Nou, duidelijker kan het niet zijn dat die wijsheid was in God verborgen tot heerlijkheid, en dan komt zo mooi, van ons. Ja? Van ons. En wie zijn ons? Het lichaam van Christus. Christus is de hoop der heerlijkheid, door alle eeuwen heen, door alle bedeling heen. Uiteindelijk het centrale punt van de Bijbel is en moet ook in ons denken, in ons leven zijn, de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Ja? Hij is het centrale punt. En dat is hij natuurlijk niet alleen voor ons. Maar we leven nu in de bedeling der genade, dus nu is die heerlijkheid tot heerlijkheid van ons, spreken we over de verborgen wijsheid en niet over de geprofeteerde wijsheid bijvoorbeeld. Daar spreken we niet over. Maar die wijsheid, eer de wereld was, ter heerlijkheid van ons. En heerlijkheid, inderdaad, heerlijkheid. Ja, als we dat lezen wat God allemaal heeft voorbereid voor ons heeft. Hè? We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Vergeving van zonde, verzoening, rechtvaardigheid, rechtvaardiging. Alles in zijn Zoon aan het kruis is gebeurd voor ons uit genade door het geloof alleen. Hebben wij dat gekregen, hoeven we het alleen maar te accepteren. Nou, dan komen we in vers 8. Welke niemand van de oosten deze wereld gekend heeft. Nee, omdat het dus altijd verborgen is geweest. Maar pas aan Paulus is geopenbaard. Heeft niemand van de oosten deze wereld die gekend die wijsheid. Want als ze dat hadden gehad, en daarom heeft God het altijd verborgen gehouden. Als zij die gekend hadden, zo zouden ze de Heer, de heerlijkheid. Kijk, de Heer der heerlijkheid. Hij is de Heer, de heerlijkheid, de Heer Jezus. Als het niet gekruisigd. Dus hier heeft de Heer Jezus gekruisigd, staat hier. Hier staat weer de overste van de wereld, zie je het? Uiteindelijk, daar achter de schermen, zijn de overste van de wereld. Dus we hebben net ook gezien, de heidenen, Israël, de overste van de wereld hebben hem gekruisigd. En laat me eerlijk wezen, ik heb hem ook gekruisigd. Ja, door mijn zonde is hij aan het kruis gegaan. Hadden ze dat geweten, hadden ze hem niet gekruisigd. Waarom hadden ze hem dan niet gekruisigd? Kun je ook wel vragen, waarom zouden ze hem niet gekruisigd hebben? Maar dat gaan we even uitzoeken. De strijd is namelijk niet tussen, ja, we hebben gezien de waarheid en de leugen. Ja? De wijsheid van God en de wijsheid van de oosten van deze wereld. Daar gaat de strijd om. Maar hier hebben we het over een strijd, die gaat niet over de kracht van God. Wie is de sterkste? Ja? Is Satan de sterkste of God de sterkste? Nou, dat weten wij als gelovigen weten het. Geen twijfel over mogelijk wie dat is. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om de wijsheid van God. Die is in geding. En dat, hier heeft God mee bewezen dat hij de enige is die wijs is in deze wereld. En in het hele universum. En niet Satan. Ga even met me mee naar Ezechiël, ja. Gaan we even naar het Oude Testament. Ezechiël 28. Ezechiël 28. Vers 1 tot en met 3. Ja, profetieën in de Bijbel, in het Oude Testament, hebben dus een betekenis, kan het hebben op dat moment, dat hij dat opschrijft. Maar heeft bijna altijd ook een betekenis voor in de toekomst. Ja? Dus dat noemen we hier een historische beschrijving, op dat moment. Maar het heeft ook een profetische betekenis. Want we lezen hierover in vers 2, mensenkind zegt tot de vorst van Tyrus. Die was daar toen. Zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God, ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën. daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. En dan komt het. Zie, gij zijt wijzer dan Daniel. Zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen. Ik lees even de rest van de tekst nog even, dan zal ik het zo verder vertellen. Lees ook vers 6. Daarom zegt de Heer de Heere alzo, omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart. Nou, dan denk je, ja, die vorst van Tyrus, wie is dat dan? Ja, dat was ook de vorst van Tyrus. Maar we spreken hier profetisch ook over Satan en zijn val en Satan in de persoon van de antichrist in de toekomst. En als we kijken in vers 12, dan hebben we hem weer, kijk, dan zien we die koning van Tyrus, dan zien we ook wat bijstaan. Mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus en zegt tot hem, zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar des zon, kijk, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. En dan, gij waart in Eden, Godshof. Nou, wie was er nou in Eden, Godshof? Adam, Eva en slan. Dus die Tyrus, die vorst en die koning van Tyrus, is hier een profetische beschrijving. We zitten in Ezechiël 28 vers 12 en 13. Het spreekt hier, gij waart in Eden, Godshof. Nou, dat was Adam en Eva en Satan was er ook. Ja? Dus we zien hier duidelijk dat dit is ook een beschrijving van Satan. Nou, dus nu gaan we even terug naar vers 3 weer. En wat denkt hij? Zie, gij zijt wijzer dan Daniel. En Daniel is natuurlijk een, Salomo was natuurlijk wijs. Maar Daniel is ook een voorbeeld van iemand die wijs was, ja? Want hij heeft toch maar even die dromen allemaal uitgelegd. Daarom staat het hier. Gij zijt wijzer dan Daniel. En dan, zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen. Wat betekent dat? Zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen. Dus zij hebben niets, niemand die iets heeft verborgen, die iets in het geheim, die wil niet dat het bekend wordt. Niemand kan iets voor hem verborgen houden. Dat is wat hij denkt. Ik ben zo wijs, volmaakt, ja, vol van wijsheid. Niemand kan wat voor mij verborgen houden. Dat is wat hier staat. En in vers 6 nogmaals, daar staat, omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart. Nou, wat is er nou in het hart omgegaan van Satan? Dan gaan we nu naar Jesaja 14. Jesaja 14. Dit moet je weten, dit. Ja? Jesaja 14 vers 3. Want God heeft een plan, maar Satan heeft ook een plan. Ja? En dat zei hij dus in zijn hart. Hij kon het, dacht hij ook, in zijn hart verborgen houden voor God. Ja? Want hij zei het, dat staat er heel duidelijk, hij zei het in zijn hart. Ja, zelf heb je ook wel eens als je met iemand praat, en dan kan je iets, dan denk je iets in het hart zonder dat je het zegt. We zijn allemaal de zondige natuur, toch? Ja, dus hoef je het niet uit te leggen. Maar dan zeg je het niet. Maar je denkt het wel. Ja? Nou, en Satan precies hetzelfde. Kijk. In vers 12, 14 vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, die gij die de heidenen krenket? En dit is een profetie over de toekomst, als de duivel Satan uit de hemel geworpen wordt op aarde. Maar goed, en dan staat hier in vers 13. En zijt het in uw hart. En in uw hart is dus in de andere vertaling weggelaten. Hè? Maar dat is belangrijk, ja? Dat weten we nu. Hij zei het waar? In zijn hart, niet hardop. Maar van binnen. En dit was zijn plan. Ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. De sterren Gods zijn de engelen. Ik zal mij ook zetten op de berg de samenkomst aan de zijde van het noorden. Wie zit daar? Daar zit God. Ik zal boven de hoogte de wolken klimmen. En dan, ik zal de allerhoogste gelijk worden. Zie je, het uiteindelijke plan is dat hij aan de allerhoogste gelijk wil worden. Hij wil God van de troon stoten. Hij wil de eer. Het moet. En zie je waar de zonde begint? In het hart. Hij zei het in zijn hart. Hij had een plan. En als je in Ezechiël leest, dan zie je op een gegeven moment, totdat er onrecht in u gevonden werd, staat er dan. En dat is hier begonnen. Dus Satan had een plan in zijn hart van binnen, verborgen voor God. En hij dacht echt, ik ben wijzer dan Daniel. Ik zei het eigenlijk net niet helemaal goed. Van een ander kan niks voor mij verborgen houden. Maar ik kan ook voor een ander wat verborgen houden ook, ja. Dat dacht hij. Hij dacht dus zelfs, door dat in zijn hart te bedenken, dat hij dat voor God kan verborgen houden. Hoe hoogmoedig kan je zijn, ja. Als je dat denkt. En wij hebben God nog niet eens gezien. Maar hij is in de nabijheid van God geweest. Hij was de hoogste geerder. Ja? Dus zie je, dat is dus het orde van de duivel, de hoogmoed. Dit is hoogmoed en top. En dan zie je dus, ik zal de allerhoogste gelijk worden. Je ziet in deze tekst ook 5 keer, ik zal, ja. Maar het punt, ik zal de allerhoogste gelijk worden, is heel belangrijk dat we dat begrijpen. Want wat is de allerhoogste? En dan gaan we even naar Genesis 14 vers 9. Er is er maar één die zich de allerhoogste kan noemen. En ik moet zeggen, voordat ik tot geloof kwam, toen zei ik ook nog eens, ja, allemachtig, weet je wel. Maar dat woord zeg ik niet meer. Ja, als ik in goede zin zeg ik het dat, want er is maar één die allemachtig is. Almachtig. Want dat is het woord, hè, almachtig. En dat is de allerhoogste. Hij is almachtig, hij is de allerhoogste. Dat betekent, er is niemand boven hem. Het is een titel, Genesis 14 vers 19. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham Gode. En wie is God? De allerhoogste die hemel en aarde bezit. In vers 22 zie je het ook. De Heere met hoofdletters. De allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Snap je nou wat Satan bedoelt ermee? Ik wil de allerhoogste gelijk worden. Ik wil de hemel en de aarde bezitten. Ik wil de allerhoogste zijn. En het is gebeurd. Want de Bijbel begint met Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar later weten we dat de hemel en de aarde, die zijn nu onder invloed van Satan. Adam is gevallen, heeft de kant van Satan gekozen. De aarde is nu niet, ja, is niet in bezit van Satan, of van God nu, van de Allerhoogste. Als de Heer Jezus wordt verzocht in de woestijn, dan zegt hij ook tegen hem, Satan zegt tegen de Heer Jezus, kijk, ik zal u al deze koninkrijken geven die mij overgegeven zijn. Ziet u wel? Dus wat in de hemel is, wat op aarde is en wat in de hemel is, dat is in zijn macht. Dus de hemel en de aarde, later in de Openbaring lezen we ook, er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarom? Nou, daarom. Vanwege het feit dat het allemaal aan hem overgegeven is en in zonde gekomen is. Dus de hemel en de aarde zijn nu van hem. Wat we alleen verder weinig lezen in het Oude Testament, is dat de hemel dus van hem is. Maar het gaat vooral over wat er allemaal op aarde gebeurt. En dan komen we natuurlijk bij de apostel Paulus. Ja? Want die verkondigt natuurlijk iets over alles wat in de hemelen gebeurt. En daarom hebben wij zo'n strijd. Kijk met mij even naar Colossense. Gaan we naar Paulus toe. Colossense 1 vers 16. Wij zijn daar op woensdagavond ook mee bezig. Dus ik doe niet veel tekst uit 1 Korinther 2. Want ik wil dit punt eventjes goed doornemen. We hebben het woensdagavond de laatste tijd ook over gehad. Colossense 2 vers 16. Het is Paulus die dat openbaart. Ja. Dat in vers 16 zien we dat al die dingen die zijn door hem geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Zie je het? In de hemelen en op de aarde. Zienlijk, onzienlijk. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Colossenzen 1 vers 16. Dus al die overheden en machten. Die in de hemel en die op de aarde zijn. En op de aarde is altijd duidelijk. Maar die zijn er ook in de hemel. De allerhoogste. Er zit hemel en de aarde. Satan bezit nu, hij is niet de allerhoogste, maar hij wil het worden. Er zit hemel en de aarde. En hoe krijgt God dat terug? Door geweld? Nee. Nog door kracht, nog door, hè, maar door mijn geest, zegt hij. Maar eerst door ze te verzoenen met zichzelf. Want hij had ook kunnen vernietigen natuurlijk. Maar God wil het allemaal weer in Christus terugbrengen. En dat kan alleen door de dood aan het kruis. Daarom heeft hij dat verborgen gehouden voor Satan. Want anders had hij nooit gekruisigd. Kijk, vers 20. zien we staan en dat hij door hem, door Christus, vrede gemaakt heeft. Ja, hoe? Gewoon doordat hij daar op aarde liep, omdat hij de wil van, dat hij daar gewoon allemaal mooie dingen verteld heeft. Nee, niet door zijn leven, maar door zijn dood, kijk maar. Door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Al die dingen die in vers 16 lagen, lazen, wat in de hemel is en wat op aarde is, al die tronen en machten die in vijandschap met God zijn, die worden met God, heeft hij met zichzelf verzoend. Kijk maar, het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemel zijn. Dat is één. En dan punt 2, en ook op Paulus, voor het lichaam van Christus, dan zegt hij, hij heeft u... Jullie, leden van het lichaam van Christus, die eertijds vervreemd waren. Ja, wij heiden waren vervreemd, zonder God. En vijanden door het verstand in de boze werken, nu, in deze bedenking der genade, ook verzoend. In het lichaam zijns vlees door de dood, opdat hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Ja? Dus ja, nogmaals, zie je, dit is de aarde. En dan teken ik dit er nog even omheen, dat is dan de hemelen, ja. Dus dit is de aarde en dit is de hemelen. De aarde komt in Christus door het kruis. En Satan heeft nooit geweten dat de hemelen, waar hij ook Heer en Meester is, ook in Christus zal komen. En dat is door het lichaam van Christus en dat zijn wij. En daarom heeft hij zo'n hekel aan ons. Ja? Dus wij zijn nu met die boodschap bezig van in de hemelen. Maar Satan is door het kruis, is die alles kwijtgeraakt. En als hij dat geweten had, had hij Christus nooit gekruisigd. Dan was hij uiteindelijk hier Heer en Meester gebleven. Kijk in Colossenzen 2 vers 15. En de verkondiging van dat evangelie van Gods genade, dames, Paulus, ja, is hij niet geliefd. Omdat Satan verblindt de ongelovigen, maar ook de gelovigen, dat deze waarheid verkondigd wordt. Dat heeft alles te maken. Zijn eigen hartje is, ja. En niet alleen dat, want het staat vast, hè. Hij kan het niet veranderen. En hij zal het proberen. Maar onze toekomst staat vast in de hemelen. Dat zien we in de Bijbel. Wij zullen eenmaal, de Heer zal ons komen halen, worden daar, hij zal het tegen te proberen te houden. Maar wij weten dat God is niet tegen te houden. Maar hij gelooft het niet. Hij denkt dat dat kan. Dan zei hij ook moeder. Maar het is niet te stoppen. Het gebeurt gewoon. En dan vers 15. De overheden en de machten uitgetogen hebbende. Hoe heeft hij dat gedaan? Heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Hij heeft de overheden en de machten. Dat staat uitgetogen. Ontwapend. Ja? Hij heeft geen wapens meer. Om ons nog wat te kunnen doen. Nee. Hij heeft ze in het openbaar tentoongesteld. En wat is in het openbaar tentoongesteld? Dat is aan het kruis. Dat is een openbare tentoonstelling van Satan. Want hij heeft door dat kruis over hen getriomfeerd. Overwonnen. Dus het kruis is geen nederlaag. Want Satan dacht eerst natuurlijk dat het een nederlaag was. Dat hij heeft overwonnen. En in de ogen van de wereld. Wat is in de ogen van de wereld het kruis eigenlijk? Dat is toch een nederlaag? Hij heeft toch geweldig mooie dingen gezegd. En dan hebben ze hem gekruisigd. Dat is toch wat, hè? Maar voor ons is het, ja, ik roem juist in het kruis. Het is juist door het kruis, dat is een demonstratie van de overwinning van Christus. Ja? Satan is door dat kruis, in feite, in het openbaar, wordt hij gewoon belachelijk gemaakt. Vroeger had je de schandpaal, het is gewoon een schandpaal. En waarom? Omdat hij door Christus te kruisigen, dit dus allemaal, hij heeft bevestigd dat hij nu alles kwijt is. Hij dacht dat hij de Allerhoogste zou zijn, dat hij het was. Maar uiteindelijk wordt hij, en we weten, ik heb het al eerder getekend, hij is hier begonnen, hè, helemaal bovenin, in de hemelen bij God. Toen is hij naar de eerste en tweede en derde hemel naar beneden gestoten. Daar is hij nu. Nou, dan komt hij straks hier op aarde, in de grote verdrukking wordt hij nog een keer op aarde, nog verder naar beneden. En straks in de poel des vuurs, nog verder naar beneden gestoken. Constant naar beneden, 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 beneden. Nou. Kijk even mee in Romeinen 16 vers 27. Dus wat houden wij nu eigenlijk over? God heeft hem altijd, al die tijd, in de waan gelaten. Hij heeft niets verborgen. Hij heeft het al die tijd voor hem verborgen gehouden. En wat lazen wij net in Ezechiël? Niemand kan iets voor mij verborgen houden. Wat heeft God gedaan? Hij heeft het al die tijd, duizenden jaren, voor Satan verborgen gehouden. Door het niet te zeggen. En dat is de wijsheid van God geweest. En daar, Romeinen 16, vers 27, wat staat daar? Ik lees 25 naar 26. Hem nu die machtig is u te bevestigen, naar mijn evangelie in de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuw verzwegen is geweest. Het is verzwegen, al die tijd, de prediking van Christus naar de openbaring van de verborgenheid, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. En nu in het kader wat wij net hebben gezien allemaal, wat staat er? Dezelfde en dan alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Hij is de enige die wijs is. En Satan is eigenlijk gemaakt, wat geeft ze het ultieme tegenovergestelde van wijsheid. Domheid, stomheid, hè? Onwijs, eigenlijk nog maar, ja, onwijs, inderdaad. Ja? Hij is gewoon, er is maar één die wijs is. Dus God heeft hem verslagen, niet door zijn kracht, want dat zien we zo om te gebeuren aan het eind van de openbaring. Dan ziet er komt vuur uit de hemel en wordt in één tel wordt hij vernietigd. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar God heeft hem juist in zijn wijsheid verslagen. Satan in zijn hoogmoed dacht dat niemand, zelfs God niet, voor hem iets verborgen kon houden. En God heeft hem gewoon in zijn wijsheid verslagen. Dus terug naar 1 Korinthe 2. Dus nog een keer vers 8 ziet, welke niemand van de over... Kijk, alleen wijze God zij de heerlijkheid, staat er, hè? Nou, het is tot heerlijkheid van ons in vers 7. En welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus nu maken wij constant de wijsheid van God bekend. En de onwijsheid van Satan. En wat is er stommer als door te denken dat je de overwinning behaald hebt door hem te kruisen. En dat juist daardoor, door die daad, door jouw daad, dat je alles kwijtraakt. En dat wilde hij niet horen. Dat wilde hij natuurlijk niet dat dat verkondigd wordt. Dus dan begrijp je ook de strijd die wij hebben. En dat Paulus zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de machten en de overheden in de lucht. Dat is onze vijand, niet de mensen. De mensen worden verblind. En alleen Gods woord brengt licht. En dat kan licht geven in hun harten. Zodat ze, ja, dat die blindheid weggenomen wordt. Maar gelijk geschreven is vers 9. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien hem liefhebben. Ja, hetgeen het oog niet heeft gezien. En het oor niet heeft gehoord. Wat is het oog en het oor? Dat zijn zintuigen waarmee wij dingen waarnemen. Zien en horen. Ja? Daar nemen wij dingen mee waar. En in het hart, daar bedenken wij dingen mee. Dus, niet door wat je hebt gezien, wat je kan zien, of door wat je hoort. Zelfs ook niet wat je zelf maar kan bedenken of fantaseren. Ook maar iets wat God heeft voorbereid voor degene die hem lief hebben. En wat wordt hier vaak bij gedacht met deze tekst? Men denkt vaak hierover dat dit over de hemel gaat. Ja? Ja, dat kunnen wij niet bedenken. Ja, wat God heeft bereid voor zo meteen als wij in de hemel zijn. Ja, dan, dat is te mooi, dat kunnen wij gewoon niet beschrijven. En dat ben ik ook eens. Je leest er ook niet zo heel veel over hoe dat er allemaal uitziet. Wel over het hemels Jeruzalem op aarde met de straten van goud en als de luchtig glas. Fascinerend, ja. Maar daar gaat deze tekst helemaal niet over, ja. Deze gaat over tekst over de dingen, hetgeen God bereid heeft, die hem liefhebben. Over de dingen die God heeft bereid, die hem liefhebben voor in deze tijd. Wat zijn plan is, ja. En voor die hem liefhebben, er staan een aantal dingen in deze tekst. Nou, kijk even met mee in Efeze 2 vers 10. God heeft dingen bereid, ja. Reeds voorbereid. En dat is voor iedereen. Kijk, er staat, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. God heeft dingen gedaan aan het kruis, ja. En God wil, dat heeft hij voor ons gedaan, tot heerlijkheid van ons, hè, voor het lichaam van Christus. Ja, en die heeft hij gedaan. Tot goede werken zijn we geschapen die God heeft voorbereid. God heeft een aantal werken aan het kruis gedaan en hij wil dat wij daarin gaan wandelen. Maar er zijn twee verschillende dingen. Hij heeft dingen voorbereid aan het kruis, dat heeft hij voor iedereen gedaan. Voor iedereen. En iedereen die gelooft in de Heer Jezus, op dat moment is hij gered en heeft hij deel aan al die dingen. Hij heeft deel aan Efeze 1. Hè? Verordineerd tot gezegend met alle geestelijke zegeningen. Je vergeven van zonde. Dat heeft elke gelovige allemaal gekregen door het geloof. Ook al weet hij het niet. Ook al heeft hij geloofd, ja, Christus stierf voor mijn zonde is opgestaan. Maar wat weet je dan nog verder? Dan weet je eigenlijk nog helemaal niks. Dan weet je nog niet van Efeze en van Romeinen. Dus al zou je daarbij blijven, je weet het niet. Toch heeft hij het allemaal aan je gegeven. Maar wat staat er? Opdat wij erin zouden wandelen. En wie zijn dat? Wie dat doen? Degene die daarin zouden wandelen, dat zijn degenen die God lief hebben. Want iemand die God lief heeft, iemand, kijk, als je iemand lief hebt, dan doe je ook wat hij wil. Ja? Het is niet genoeg als je zegt van bijvoorbeeld, nou, met je vrouw bijvoorbeeld, nou ja goed, je weet het ook je lief hebt. Maar als je daar, het lijkt dat je het helemaal, dat je alleen maar aan jezelf denkt bijvoorbeeld. Is dat liefhebben? Oké, ja, ik ben met je getrouwd. We waren verliefd en ik ben met je getrouwd. Ik hield van je en ik hou nog steeds van je. Maar waar blijkt dat dan uit? Ja, is dat dan de woorden of zijn het de daden? Het zijn de daden toch? En is met ons ook zo, ja? Als God heeft het allemaal voorbereid, maar uiteindelijk, ja, het gaat erom dat wij natuurlijk, wij zullen het nooit begrijpen als we ook niet echt de keus maken voor hem, voor dit evangelie, om ook hem daarin te willen volgen. Met andere woorden, is Paulus jouw apostel of niet? Erken je zijn apostel, ja? Zijn spreekman voor ons. We lazen net ook dat God sprak door David, ja? Ja, dat lazen in Handelingen, door David. Ja, dat ging over voor het volk Israël. Nu, God heeft nu gesproken door de apostel Paulus tot heerlijkheid van ons, ja, voor ons. En God heeft dingen voorbereid, we hebben niet een aantal dingen gezien, ja? Maar voor wie is het uiteindelijk? Het is voor iedereen, maar uiteindelijk voor wie gaat het begrijpen? En voor wie zal het versterken? En wie zal zich daarin verblijden? Voor degene die God lief hebben, niet alleen als de schepper, en of als de redder, zeg maar. Want dan, elk lid van het lichaam van Christus zal God lief hebben. Ja, hij heeft mij gered. Zijn zoon heeft hij aan het kruis van mij gestorven en hij heeft mij gered. Maar dat is dus als je redder. Hè? En als de schepper van hemel en aardigheid waarderen. Maar als we nog een stapje verder gaan, dan komen we ook op het punt van, is God, heb jij ook God lief als je vader? Want wij zijn zonen Gods. Ja? Dus dat is even een stapje verder, hè? Het zoonschap van God. En wat zegt het zoonschap van God? Nou, wat zegt de Heer Jezus? Abba, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De zoon die doet wat de Vader voor hem voorbereid heeft. En dat is dat we daarin zouden wandelen. Er staat er zouden, hè? Dus dat betekent, je kan een keus maken. En het zijn degenen die God lief hebben als de Vader, die daar ook in willen gaan wandelen. Dus die doen wat de Vader zegt. Want Paulus zegt tegen ons, wij hebben toch die geest van, want wij zeggen ook Abba Vader. Maar is Abba Vader gewoon een kreet van Abba Vader? Nee, dat is meer. Want de Heer Jezus, kijk maar, toen hij dat zei, wat zei hij toen die Abba Vader zei? En wij hebben diezelfde geest van, niet mijn wil, maar uw wil. En hij deed wat zijn vader wilde. En hij ging naar het kruis, dat is het geloof van Christus. Ja? Dat is het ware zoonschap. En dat is omdat de Heer Jezus, die deed wat de Vader wilde. Maar waarom? Omdat hij had hem ook lief. Ja? Hij hield van de Vader, zoals de Vader van hem hield. En hoe kan een vader zich ook trouwens, hè, zoals wij, zich verheugen als hij op een gegeven moment zijn kinderen iets geleerd heeft. En hij hoort op een gegeven moment dat zijn kinderen, die hebben de goede dingen die hij heeft geleerd aan ze, dat ze die ook gaan doen. Ja? En dat hij met zijn vader praat van, en dat hij met zijn vader erover praat en dat zijn vader in hem hoort wat hij ooit aan hem geleerd heeft. En dat is wat de God de Vader wil. En dat is een zoon die zijn vader lief heeft. En voor hem werkt het ook. Want, laat me eerlijk wezen, dat tweede punt, die hem lief hebben als de vader, dat is niet in de hele christelijke wereld zo. Ze houden wel van hem als hun redder, maar als hun vader, dat gaat nog verder. Want dat betekent dat je hem gehoorzaamt in alles wat hij jou geleerd heeft in zijn woord. En dat begint dat je eerst gaat erkennen dat hij via Paulus gesproken heeft. Dus over het liefhebben, kijk bijvoorbeeld, en nou ik ga die tekst nu niet doen, want het wordt te lang, maar in het Oude Testament zie je het ook van, je moet de Heere, de God, uw God liefhebben met je heel je hart en heel je ziel en heel je verstand. En houd de geboden die ik u heb gegeven, staat erbij. En dat zie ik een aantal keren, ik heb dat ook opgezocht, in Deuteronomium 11 vers 1, Nehemia 1 vers 5, gaan we nu niet opzoeken. Maar ik wil wel even gaan met jullie naar Johannes 14 vers 15. Johannes 14 vers 15. Ja. Johannes 14 vers 15. Kijk, indien gij mij lief hebt, wat staat er? Zo bewaart mijn geboden. Ik zie het ook in vers 21. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal mijn vader van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaar. De Heer Jezus zegt het tegen hun. Maar dat geldt ook voor ons. Hij zegt, die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. Heeft de Heer mij niet lief? Petrus bijvoorbeeld. Hebt gij mij waarlijk lief nadat hij opgestaan was? Hield de Heer Jezus niet van Petrus al daarvoor? Ja, dan hield hij wel van hem. En Petrus hield er ook van de Heer Jezus daarvoor al. Maar hij was bang, hij is gevlucht. En Petrus zegt weer, de Heer Jezus zegt weer, heb jij mij lief? Dat gaat om, wil je ook doen wat ik zeg, guy? En dat wou Petrus, dat heeft hij gedaan. Kijk maar in Handelingen 2. Dus als wij nog even voor onszelf kijken. Nog twee teksten. 2 Timotheus 3 vers 4. 2 Timotheus 3 vers 4. En ik geloof dat gaat over 2 Timotheus 3 vers 1 staat. Er zal in de laatste dagen zware tijden komen. En hij spreekt hier over dat mensen hebben Paulus verlaten. De gelovigen in dit hoofdstuk spreekt hij over. Want al die dingen die daar ziet staan, allemaal niet zulke mooie dingen. Mensen zullen zijn geldgierig, laatdunkend enzovoort enzovoort. Dat is altijd al zo geweest. Maar het gaat over de leden van het lichaam van Christus. Ja? Die op een gegeven moment in vers, je moet het zelf maar lezen, maar het eind in vers 4 zie je, verraders, roekeloos. Hij spreekt hier over broeders en zusters, opgeblazen. En dan meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Mensen die de boodschap van genade hebben verlaten. De liefhebbers van God blijven bij de boodschap. En wat zegt Paulus dan? Kijk in 2 Timotheus 4. Voorts, vers 8. Is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Zie je het? Heeft niet iedereen dan de Heere Jezus lief? Hij spreekt over zijn verschijning, zoals hij aan Paulus verschenen heeft en de boodschap van genade heeft bekendgemaakt. En u weet, net zoals ik, niet iedereen houdt van deze boodschap. Ja, dat is de verschijning. Niet iedereen, misschien heeft wel iedereen een onderdeeltje, bijvoorbeeld de opname is ook een onderdeel van die verschijning. Maar de verschijning, liefhebben, zoals Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Alles wat de Heer Jezus aan mij geleerd heeft, dat heb ik behouden. Ja? Dat hele evangelie. Dat zijn degenen die dat liefhebben, ja? Die krijgen ook die kroon. En anders ben je behouden als door vuur. Het spijt me, het is niet anders. De allerlaatste tekst lees ik echt, dat is Efeze 6 vers 24. Dat past er in het geheel. 6 vers 24. Dat is ook weer een laatste vers, zie je het. Net in Romeinen, maar nu in Romeinen, in Efeze 6. De genade zij met wie? Met wie werkt het? Met al degenen die onze Heere Jezus Christus lief hebben. Hoe? In onze derfelijkheid. Dat betekent oprecht. Heeft niet iedereen de Heere Jezus lief dan? Nou, de broeders en zussen die ik tegenkom, die weten dat ze verlost zijn door het bloed van Christus, hebben de Heere Jezus lief. Absoluut. Maar Paulus zegt hier niet voor niks iets in onverderfelijkheid achter. Dat betekent onverderfelijk, oprecht. Dat betekent dat ze hem volgen in alles wat hij heeft geopenbaard aan Paulus. En dat is de Heer Jezus lief hebben. Dus ik sluit hier nu af, 1 Korinthe 2. En dat is dus wat Paulus bedoelt met het liefhebben. En er zijn meer teksten over het liefhebben hoor. Maar uiteindelijk, en dan komt hij daarna ook, dan God heeft het geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God. Kijk, en dat, die boodschap van genade, die heeft u aangenomen. U accepteert Paulus als uw apostel, dat God via hem spreekt. En dat bestuderen wij, dat overdenken wij, dat slaan wij op, we brengen het in gebed en God onderzoekt de diepte van God. Dat zijn de diepte van God die bij ons door zijn geest, daar zoekt hij hem naar. En dat wordt dan omgezet in energie en kracht en in blijdschap en noem het allemaal op. Alle gevolgen. En dan is de genade met u die de Heer Jezus in onverderfelijkheid lief hebben. Dus met andere woorden, wie Christus lief heeft, die volgt hem zoals Jan Paulus is geopenbaard. Ja? En dan zal je zien, dan werkt het in u die gelooft. Dan is de genade met u. Ben ik niet uit genade gered? Jazeker. Maar de genade is kracht en werkt in u die gelooft. Alleen dan, in de innerlijke mens. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Dank u voor deze boodschap van genade. En ik bid, Vader, dat het ook krachtig in ons mag werken. Misschien begrijpen we niet alles. Maar ook is belangrijk, niet alleen nu, maar het ook gewoon te overdenken. De Bijbel te lezen. En ja, ook met een open hart, Vader. Openstaan voor correctie van uw woord. En ja, ook de juiste houding te hebben, Vader, van leer me. En niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Vader. En dan weten we ook dat het woord werkelijk gaat werken en de genade ook met ons zal zijn. En daar dank u voor, Vader. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.